Goedenavond, gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee M.M.J. Verhul uit Schoonhoven zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV volgende week zondag 5 december, de tweede adventszondag, hoopt in de morgendienst onze eigen dominee Tramper voor te gaan. We beginnen dan met de voorbereidingsweek op het heilige avondmaal. 'S Avonds hoopt dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder voor te gaan. Dan iets over het coronabeleid. De kerkraad heeft zich gisteren beraden over de coronamaatregelen die de regering de afgelopen vrijdagavond heeft aangekondigd. De kerkraad heeft besloten dat alle kerkelijke activiteiten die na 17 uur, 5 uur 's middags plaatsvinden, de komende 3 weken niet door kunnen gaan, met uitzondering van de erediensten. De catechese gaat morgenavond in lijn met het avondonderwijs wel door. Wel vervalt morgenavond de catechese voor groep 3 van dominee Tramper, die van 20.45 uur tot 21.30 uur samenkomt. Meer informatie over de maatregelen van de kerkraad vindt u op de website van de gemeente. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie ten behoeve van de evangelisatiepost in Horst. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. De voorbeden en dankzegging. We doen ook vanavond voorbeden voor de heer Evert de Vries, die vanmiddag een ingrijpende darmoperatie heeft ondergaan. Zijn toestand is zorgelijk. Deze avond willen we ook voorbeden voor zendings- en evangelisatiewerk doen. En we noemen dan met name Adriaan Stan uit Roemenië, dominee de Meter, zijn zoons en hun vrouwen, ook uit Roemenië, de evangelisten in Oltenia, ook Roemenië, Helene Dandas van den Berg uit Libanon, Kobi en Thomas Roest en hun gezin, Thailand, Marieke in Afrika en de ouders en familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen we om Gods zegen over gesprekken die gevoerd worden met bezoekers tijdens de Open Kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 139 zegt: zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Thema van de dienst vanavond. op bergen en in dalen en overal is God. Laten wij gaan zingen Psalm 139, vers 4 en vers 6. Dankbare verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij vanavond het geloof. Als ons antwoord zingen wij Psalm 36 vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Een psalmvers dat de hoogheid naar voren haalt van God, zijn goedheid, zijn waarheid, zijn recht. Psalm 36 vers 2. Spreek een ieder van u met mij in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen gemaakt. Hij is om ons mensen en om ons behoud neergekomen uit de hemel en vlees geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden. Ook is hij voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden en is begraven, en is ten derde dagen opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, verwachten de opstanding van de doden en het leven van de eeuw die komt. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Heere God, trouwe en almachtige Vader, wij danken u dat we op de avond van deze zondag opnieuw als gemeente in dit huis, dit oude huis, mogen zijn. Of met de gemeente verbonden mogen zijn. Om samen onder het woord te komen. Heere, wat is dat een groot voorrecht. Dat u zich steeds weer ontmoeten laat. Dat u steeds weer van u laat horen. Dat u steeds weer uw woord kwijt wilt aan ons. Dat u niet moe wordt om te spreken. U, de levende God, machtig bent u, vol van majesteit. U regeert, u bent onze schepper, u geeft ons het leven, u waakt over ons. Wij prijzen uw naam. U komt namelijk ook toe, alle eer, alle aanbidding en dankzegging. Zoveel goede gaven ontvangen wij uit uw hand. En het allermeest nog willen wij u danken voor de grootste gave, uw Zoon Jezus Christus. Zijn volbrachte werk. Zijn werk dat altijd maar weer opnieuw in mensenlevens komt. Steeds maar weer komt u ons begroeten met uw genade en vrede. Geef Heere dat het nooit gewoon zal zijn voor ons. Ook al mag het zeer vertrouwd zijn, laat het ons altijd weer brengen in verwondering. Verwondering dat u zo goed bent en zo barmhartig. Zo danken wij u dat we vanavond kerkdienst mogen houden. Dat we naar uw belofte erop mogen vertrouwen dat u in ons midden bent. En ook dat spreekt niet vanzelf. Wij zeggen het maar eerlijk tegen u, u die ons door en door kent. Dat we uw nabijheid, uw heilzame nabijheid, dat we die niet verdiend hebben. Ook niet deze middag, ook niet deze dag. Wij bidden u, Heere, dat u daarom zelf alles uit de weg neemt wat in de weg zou kunnen staan. We komen u onder ogen. We komen in uw licht. En wij bidden u, Heere, geef dat uw licht onze duisternis en de duisternis om ons heen, in de wereld om ons heen, en ook het rijk van de duisternis, de vorst van de duisternis, dat het alles door uw licht zal worden verdreven. Zoals u dat al zoveel malen gedaan hebt, uw woord getuigt ervan, doe zo ook aan ons deze avond. Ja, schenk ons ook het licht van uw Heilige Geest bij de opening van het woord, bij de lezing, de verkondiging. Geef Heere dat we uw stem zullen horen. Maar dat we uw stem niet alleen zullen horen, dat we uw woorden ook zullen aannemen in geloof. Geef dat ons hart open zal zijn. En dat onze oren erop gespitst zullen zijn. Om iets van u te horen. Een goed woord van u. Een woord dat ons opbouwt in het geloof. Of zoals u het zelf zegt, woorden van eeuwig leven. Het is alles bij u te vinden. En wij bidden u dat u het ons geeft. Dat u zo uw zegen uitdeelt aan een ieder van ons. Of wij nu hier zijn en u weet hoe wij hier zijn, wat we meenemen, wat we meedragen in ons hart, in onze gedachten. Wij bidden u dat ook voor broeders en zusters die vanuit huis met de dienst verbonden zijn. Wellicht door quarantaine, door ziekte, door zorgen van de ouderdom aan huis gebonden. Heren, wees ook bij hen aanwezig met uw licht, met uw zegen, met uw woord en geest. Verbind ons zo aan elkaar om samen u te eren. Heren, wij bidden u ook voor broeders en zusters elders in deze wereld die het grote voorrecht van samen dienst houden niet kennen. Omdat zij op de vlucht zijn, omdat zij vervolgd worden. Denk aan hen in uw genade. Heren, zo beleiden we dat we alles van u verwachten. Bidden wij u om uw zegen. Bidden wij u, hoor ons gebed. Niet om iets in ons, maar om alles in Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, de Heilige Schrift openen wij deze avond op twee plaatsen. De eerste lezing is uit het eerste boek van de Koningen. Hoofdstuk 20, vers 22 tot en met 34. Het is uit de geschiedenis van Israël ten tijde van koning Achab. In de verkondiging zeg ik daar nog iets meer over. 1 Koningen 20, vers 22. Toen trad die profeet tot de koning van Israël en zeide tot hem: Ga heen, sterk u en bemerk en zie wat gij doen zult. Want met de wederkomst des jaars zal de koning van Syrië tegen u optrekken. Want de knechten van de koning van Syrië hadden tot hem gezegd: Hun goden zijn berggoden, daarom zijn zij sterker geweest dan wij. Maar zeker, laat ons tegen hen op het effenveld strijden, zo wij niet sterker zijn dan zij. Daarom, doe deze zaak, doe de koningen weg, elk een uit zijn plaats, en stel landvoogden in hun plaats. En gij tel u een heer als dat heer dat van de uwe gevallen is, en paarden als die paarden en wagens als die wagens, en laat ons tegen hen op het effenveld strijden, zo wij niet sterker zijn dan zij. En hij hoorde naar hun stem en deed alzo. Het geschiedde nu met de wederkomst des jaars dat Ben-Hadad de Syriërs monsterde en hij toog op naar Afek ten krijge tegen Israël. De kinderen Israëls werden ook gemonsterd en waren verzorgd van leeftocht en trokken hun tegemoet. En de kinderen Israëls legerden zich tegenover hen als twee blote geitenkudden, maar de Syriërs vervulden het land. En de man Gods trad toe en sprak tot de koning van Israël en zeide: Zo zegt de Heere, daarom dat de Syriërs gezegd hebben: De Heere is een God der bergen, en hij is niet een God der laagten, zo zal ik al deze grote menigte in uw hand geven, opdat gij lieden weet dat ik de Heere ben. En deze waren gelegerd tegenover die 7 dagen. Het geschiedde nu op de 7e dag dat de strijd aanging en de kinderen Israëls sloegen van de Syriërs 100.000 voet volks op 1 dag. En de overgeblevenen vloden naar Afek in de stad, en de muur viel op 27.000 mannen die overgebleven waren. Ook vlood Ben-Hadad en kwam in de stad van kamer in kamer. Toen zeiden zijn knechten tot hem: Zie toch, wij hebben gehoord dat de koningen van het huis van Israël goedertieren koningen zijn. Laat ons toch zakken om onze lendenen leggen en koorden om onze hoofden en uitgaan tot de koning van Israël. Mogelijk zal hij uw ziel in het leven behouden. Toen gordden zij zakken om hun lendenen en koorden om hun hoofden en kwamen tot een koning van Israël en zeiden: Uw knecht Ben-Hadad zegt, laat toch mijn ziel leven. En hij zeide: Leeft hij dan nog? Hij is mijn broeder. De mannen nu namen naastiglijk waar en vatten het haastelijk of het van hem waren en zeiden: Uw broeder Ben-Hadad leeft. En hij zeide: Komt, brengt hem. Toen kwam Ben-Hadad tot hem uit en hij deed hem op de wagen klimmen. En hij zeide tot hem: De steden die mijn vader van uw vader genomen heeft, zal ik wedergeven en maak uw straten in Damascus gelijk mijn vader in Samaria gemaakt heeft. En ik, antwoordde Achab, zal u met dit verbond dan laten gaan. Zo maakte hij een verbond met hem en liet hem gaan. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede lezing is uit het Heilige Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 14. Johannes 1, vers 1. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, nog uit een wil des vleeses, nog uit een wil des mans, maar uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. De Heer heeft zelf tot ons gesproken. Halleluja. Amen. De tekst waar ik deze avond graag uw aandacht bij wil bepalen, kunt u vinden in 1 Koningen 20, vers 28. En de man Gods trad toe en sprak tot de koning van Israël en zeide: Zo zegt de Heere, daarom dat de Syriërs gezegd hebben: De Heere is een God der bergen, en hij is niet een God der laagten. Zo zal ik al deze grote menigte in uw hand geven, opdat gij lieden weet dat ik de Heere ben. Thema van de verkondiging is dus op bergen en in dalen, en overal is God. Wij zingen de lof op de God van Israël met de lofzang van Zacharias, gezang 3, daarvan vers 1 en 2. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 2. Wij beantwoorden de verkondiging straks met Psalm 23 en dan zingen wij uit Psalm 23 de versen 2 en 3. Gemeente van Jezus Messias, zo af en toe bezoek ik als predikant in Berkenwoude en Schoonhoven klassen op de basisscholen rondom Bid en Dankdag bijvoorbeeld. Dat is een mooi onderdeel van het predikantschap. En in gesprek met de kinderen komen er soms allerlei vragen over het geloof boven. Heel mooi is dat, jongens en meiden, als je de vragen die jij hebt, als die ook onder woorden brengt. Als je die vraag ook stelt. Om daarover in gesprek te gaan. Met je ouders. Met je juf of meester op school. Of in de kerk. Uit één zo'n schoolbezoek herinner ik me een vraag die wat langer bleef hangen. Een leerling vroeg: waar is God? Een klasgenoot zei al snel: God is in de hemel. Maar toen kwam er natuurlijk weer een andere vraag. Waar is de hemel? En wat is dat eigenlijk, de hemel? En toen kwamen we in dat gesprek bij de vraag: maar als God dan in de hemel is, en ik wijs al omhoog, en dat doen we dan vaak, is hij dan niet heel ver weg? Of is God ook dichtbij? Is hij ook bij mij? We merken wel dat zo'n op het oog eenvoudige vraag, waar is God, dat meerdere lagen in zich heeft. Het gaat natuurlijk niet alleen om de plaats waar God is. Het gaat ook om de vraag, hoe is God aanwezig in ons leven? Hoe is Hij aanwezig in deze wereld? Hoe is Hij betrokken aan het werk? Want die ene kindervraag, waar is God, die leidde tot de diep persoonlijke vraag: is hij ook bij mij? En ook als je volwassen geworden bent, kan zo'n vraag bij je opkomen. Voor antwoorden gaan we naar de Bijbel. De Bijbel geeft ons betrouwbare kennis over wie God is, hoe God is, waar God is. Het is betrouwbare kennis, want het zijn de feiten van de geschiedenis van God en het zijn de woorden van God die niet liegen kan. En het is ook steeds weer waar gebleken in het geloof van de kerk van de eeuwen. Dat je in de Bijbel betrouwbare kennis van God krijgt. Dat je met Gods woord niet bedrogen uitkomt. En de Bijbel laat ons zien dat God een verheven God is. Hoog, vol van majesteit en heiligheid. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En de Bijbel laat ons ook zien dat zoals Hij is, die hoge verheven God, zo komt Hij nabij. Dat is het verrassende over de God over wie de Bijbel ons vertelt. De verheven God komt dichtbij. Ja, bij uitstek komt Hij dichtbij in de eredienst, in de ontmoeting met zijn volk. Maar dikwijls, zo vertelt de Bijbel, is Hij ook op plaatsen waarvan je dat niet zo snel zou denken. De verheven God is verrassend dichtbij, op een onverwachte en een ongedachte manier. Dat God zo is, dat wordt ook duidelijk in de geschiedenis van 1 Koningen 20. Jongens en meiden, jongeren misschien, goed om even de Bijbelse geschiedenis in je hoofd erbij te hebben. En je had het koninkrijk van Israël, met die eerste koningen, Saul, David, Salomo. En naast Salomo komt Rehabeam. Ja, en dan komt er een scheuring in het koninkrijk. Het tweestammenrijk van Juda en het tienstammenrijk van Israël. En daar zitten we nu in het Bijbelgedeelte, in het tienstammenrijk van Israël, bij de bekende koning Achab. En in de tijd van koning Achab ging het goed met Israël als je kijkt naar het politieke succes en naar de economische groei. Maar dat heeft zijn keerzijde. En dat krijgt in de Bijbel meer aandacht. Godsdienstig was het namelijk een donkere tijd. Achab was ongelooflijk afvallig tegenover de God van Israël. Met zijn heidense koningin Izebel erbij had hij het land overgeleverd aan de slavernij van de Baaldienst. Een donkere tijd. Keer op keer zijn hem door de profeet Elia de oordelen van God aangezegd. Oordelen die ook uitgevoerd werden. Droogte en hongersnood bijvoorbeeld. Maar Achab, ja, soms leek hij even te luisteren. Maar al snel daarna hield hij zich weer doof in ongeloof. Nu in 1 Koningen 20 komt er een andere profeet. Hij heeft geen naam, een anonieme man van God. Hij is ook door God gestuurd, maar zijn boodschappen hebben een andere toon dan die van Elia. Hij brengt hoopvolle boodschappen over wat de Heere voor Israël wil doen. Hoopvolle boodschappen over de trouw van God aan zijn verbond. De Heere God heeft meerdere pijlen op zijn boog om zijn woord binnen te laten komen. Ja, hij heeft Elia, maar hij heeft ook deze anonieme man van God. Ja, hij heeft de schrik van het oordeel en hij heeft koorden van liefde. En deze anonieme profeet wordt door de Heere gebruikt om Achab op een positieve, op een bemoedigende manier in aanraking te brengen met de macht van God. In het eerste deel van dit hoofdstuk was de Syrische koning Ben-Hadad met zijn legers opgetrokken om Israël te veroveren. Op het wereldtoneel van die dagen zaten de Syriërs een beetje klem. Vanuit het oosten werd de druk van het groeiende rijk van Assyrië steeds groter. En daarom zochten die Syriërs, dus Assyriërs, Syriërs, verwarrend weet ik, Syriërs zochten daarom gebiedsuitbreiding, de andere kant op, richting Israël. Maar die eerste oorlog die ze hadden uitgevochten met koning Achab, ja, voor Ben-Hadad was dat op een pijnlijke nederlaag uitgelopen. En daarom komt hij in het volgende jaar terug. In de lentetijd. De tijd waarin de koningen oorlog gaan voeren. En de adviseurs van Ben-Hadad stellen aan hem voor om met een even groot leger te gaan als de vorige keer. Maar twee zaken moet hij wel anders aanpakken. Hij moet zijn bestuur gaan reorganiseren. In plaats van koningen met hun eigen koninkrijkjes moeten er landvoogden, gouverneurs komen. Die staan direct onder de verantwoordelijkheid van Ben-Hadad. En dan nog iets. Hij moet nu niet met zijn leger het bergland van Israël ingaan. Daar ligt de hoofdstad Samaria, op een heuveltop, als een veilige vesting. Daar moet hij niet naartoe gaan. Nee, zeggen de adviseurs, Ben-Hadad moet ervoor zorgen dat deze oorlog wordt uitgevochten in de vlakte, in het laagland, in het dal. Waarschijnlijk was dat in de buurt van de Jordaan, het meer van Galilea. Nou, waarom daar? In het dal? Nou, zeggen de adviseurs van Ben-Hadad, daar hebben de Israëlieten niks aan hun God. Ja, zo zeggen zij dat in vers 23. Hun goden zijn berggoden. Daarom zijn zij sterker geweest dan wij, maar zeker, laat ons tegen hen op het effenveld, het laagland, het dal, strijden, zo wij niet sterker zijn dan zij. Ze willen dus de strijd gaan uitvechten op een plaats waar de Heere, de God van Israël, niet van betekenis kan zijn, denken ze. Waar is God? Nou, in ieder geval niet in het dal, menen deze heidenen. We zullen zien. Nou ja, als je dat zo voor je ziet, jongens en meiden, dat ziet er natuurlijk niet zo best uit voor Israël. Een enorm leger van Syriërs met paarden en strijdwagens. Ze vullen het hele land. En dan het leger van de Israëlieten. Als twee kleine kudden geiten. Het is niet veel. Dat wordt geit de nederlaag voor Israël. Met zo'n klein leger begin je niks tegen zo'n overmacht van buitenaf. Maar nou zit hier vanavond ook een catechisant met bijbelkennis mee te luisteren. En die denkt, hey, maar deze aflevering van de oorlogen van Israël, die heb ik eerder gezien. Ja, dat klopt. Gideon tegen de Midianieten. Saul en Jonathan tegen de Filistijnen. David tegen Goliath. Kleine legers van Israël, kleine strijders tegenover een grote overmacht van buitenaf. Zo gaat het nu steeds in de Bijbel. En de Heere wil zijn volk daar iets mee leren. De Heere wil zijn volk daarmee leren dat zijn kracht in zwakheid wordt volbracht. Dat het niet gaat om de macht van het getal. Dat het niet gaat om de macht van sterke mensen. Dat het niet gaat om vertrouwen op de paarden en de wagens. Maar dat het gaat om vertrouwen op de macht van de Heere, de God van Israël. Hij voert de strijd. Hij geeft de overwinning. Mozes had dat al eens eerder gezegd. Toen het volk van Israël daar stond, aan de zee voor hen, de bergen naast hen, Farao met zijn legers achter hen. Toen heeft Mozes gezegd, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En dat blijkt ook hier. De macht van de Heere geeft de doorslag. Er volgt een enorme overwinning op de Syriërs. Ben-Hadad slaat op de vlucht en aan het einde van deze geschiedenis onderwerpt hij zich aan koning Achab. Een grote overwinning. Echt zo'n geschiedenis uit de Bijbel, hè? Echt zoiets van geschiedenis van Israël. Ja, echt typisch de Bijbel, want midden in deze vertelling staat er dan ineens zo'n buitengewoon opmerkelijk zinnetje, waarmee gelijk alles is gezegd over wat hier gebeurd is. Dat is natuurlijk onze tekst, vers 28. En de man Gods, weer diezelfde anonieme profeet, en de man Gods trad toe en sprak tot de koning van Israël en zeide: zo zegt de Heere. Daarom dat de Syriërs gezegd hebben: de Heere is een God der bergen en hij is niet een God der laagten, zo zal ik al deze grote menigte in uw hand geven, opdat gij lieden weet dat ik de Heere ben. Terwijl Achab en zijn volk, die allemaal, maar toch, terwijl Achab en zijn volk ontrouw zijn aan het verbond met God door de afgoden te dienen, strijdt de Heere God nu toch als een machtige koning voor zijn volk. Opnieuw is God trouw, ondanks de ontrouw van zijn volk. En met dit profetische woord uit onze tekst ligt gelijk op tafel waarom de Heere dat doet. Hier is zijn goede naam in twijfel getrokken door mensenwoorden. Hier is zijn eer besmeurd geraakt door mensen die hem niet kennen. Door wie? Door die Syrische adviseurs van Ben-Hadad. Want zij hadden gezegd dat God alleen van betekenis is, dat je alleen wat hebt aan de Heere, de God van Israël, in de bergen, in de veilige vesting van Samaria, op de toppen van Israëls koninkrijk. Is God een God van de bergen, de bergtoppen? Ja, zeker. Heel vaak zien we de Heere in de Bijbel op de bergen. Hij is bij Abraham en Isaac op de berg, waar het offer wordt gebracht. Hij spreekt met Mozes op de Horeb. En trouwens met Elia ook. En hoe vaak wordt niet door psalmdichters gezongen over de bergen, de berg Sion, waar God wonen wil? Zeker, bergen en bergtoppen horen bij God. Maar waag het niet om te zeggen dat God alleen een God van de bergen is. Heel deze aarde is van de Heere, de wereld en die daarin wonen. Hij is niet een God der laagten, zeiden die Syrische adviseurs die God niet kennen. Hij is niet een God van de dalen. Wat je ook zegt over God, zeg nooit dat hij niet in de dalen aanwezig is. Zeg nooit dat hij niet in de laagte werkzaam is als een machtige koning voor zijn volk. En daarom, omdat hier zijn goede naam in twijfel is getrokken, zijn naam Heere, waarin hij zegt: ik ben erbij, die naam vol belofte. Omdat hier zijn goede naam in twijfel is getrokken, daarom zal hij het laten zien. Niet op de berg, maar in de vlakte, in het dal, in de laagte. Daarom zal hij het laten zien dat daar zijn macht groot is, dat hij overal is en overal dezelfde, de Heere. Zo zal ik al deze grote menigte in uw hand geven, opdat gij lieden weet dat ik de Heere ben. Hé, dat is opmerkelijk. Opdat u weet. U, Achab, allereerst. Het gaat gaat God er hier dus niet om in de eerste plaats om die Syriërs te overtuigen. Het gaat erom dat zijn volk zou geloven. En niet zou twijfelen dat hij werkelijk de Heere is. Dat hij is wie hij zegt dat hij is. Dat hij die ze bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte, dat hij niet veranderd is. Opdat u weet, u, Achab, de afvallige koning, de afgodendienaar, die er maar niet aan wil om de Heere te dienen. Nooit kan hij zeggen dat hij het niet geweten heeft. Nooit kan hij zeggen dat de Heere ontrouw is geweest. Voor zijn ongeloof geen excuus. En Israël luistert mee. Kijkt mee. Leert mee. Over waar God is. Want ook Israël heeft een hart. Dat zomaar iets in de plaats van. Of naast God. Zou hebben. Om daarop te vertrouwen. En daarom moeten wij ook maar meeluisteren vanavond. God is niet alleen een God voor in de veilige vesting. God is juist ook de God van buiten de poort. Van het open veld. Waar geen muur of zuil je beschermt. Van de wereld waarin je leeft. God is de God van het dal. Waar je met je voeten in de modder staat. Daar is God. Daar is de verheven God. Verrassend dichtbij. Op een onverwachte en ongedachte manier. Ja, als je goed luistert naar wat de Bijbel vertelt over God. Dan mag je ook zeggen. God heeft er de voorkeur voor. Om in die lage plaatsen te komen. Ja, dat ergert je natuurlijk geweldig als je meer vertrouwt op het hoge, het wijze, het sterke, het mooie. En als je daarop bouwt. En dat is al helemaal vervelend als je neerkijkt op wat zwak is of klein. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. Ja, dat is dus wel hoe de Bijbel over God spreekt. Hoe we God leren kennen. In Jezus Christus. En niet buiten Jezus Christus om. Paulus beleidt dat ook in zijn brief, samen met de Filippenzen. Zoon van God heeft ervoor gekozen. Om mens te worden. En wel een dienstknecht, een slaaf. En om de dood van slaven, de dood van het kruis te sterven. Daar is God. In die diepte laat hij zich kennen. In die diepte van het door zonde aangetaste bestaan. Van het door schuld beladen bestaan. Daar waar u, jij en ik wonen, werken, ademen, leven. In de dal, in de laagte, maakt God zich bekend. Voor die vraag waar is God, doet het er dus nogal toe of je God kent. En hoe je hem kent. En dan zegt de Heere God zelf in zijn woord dat, als je hem wilt kennen, je niet om zijn zoon Jezus heen kunt. We gaan niet buiten Jezus om. Niemand kent de Vader dan de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En ook niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Het is Jezus die werkelijk doet zien wie God is, hoe God is, waar God is. Jezus, hij die zelf de Zoon van God is, van eeuwigheid af. Hij die het woord van het begin is, en het woord was God, en het woord is vlees geworden. En toen de Heere God op aarde kwam, in de Heere Jezus, toen is de Heere Jezus niet als een soort onaanraakbare geest tussen de mensen op aarde geweest, een beetje zwevend over dit aardrijk, maar vooral niet al te aards, niet al te menselijk. Nee, het woord is vlees geworden. Vlees. Echt mens. De Heere Jezus was daar. Buiten het vaderhuis. Buiten de poort. De Heere Jezus stond hier op aarde met zijn voeten in de modder, in het dal. Echt vlees. Lichaam. Mens. In alles ons gelijk. Behalve de zonde. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En ja, schrijft de evangelist Johannes dan verder, gedreven door de geest, begeesterd als een ooggetuige. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heerlijkheid van Jezus, de Zoon van God, is op aarde gezien. Waar? Waar, Johannes, waar heb je die heerlijkheid gezien? Was dat op de berg van de verheerlijking? Op de berg in het hemelse, toen met Mozes en Elia erbij? Ja, ook daar op die berg van de verheerlijking. Maar niet alleen daar. Want de heerlijkheid van Christus, waar Johannes in zijn evangelieboek over spreekt, dat is de verheerlijking, de verhoging van Jezus. Dat is zijn verhoging aan het kruis. Het kruis buiten de poort, buiten de veilige vesting. Daar. Daar aan het kruis. Laat de Heere God zien dat Hij dit ons tranen dan niet mijt, niet uit de weg gaat, niet aan zijn lot overlaat, maar dat Hij het opzoekt. En dat Hij erin gekomen is. In de ellende. Door de gekruisigde. Onze Heere Jezus. Zien wij God zo. Vanaf het kruis. Komt het wonder van de naam van God ons tegemoet. Die naam Heere. Ik ben erbij. Denk niet dat je eerst omhoog moet klimmen. De berg op. De berg van succes. De berg waarop je het aardse gerommel een beetje te boven bent gekomen. Denk niet dat je eerst omhoog moet klimmen. Het is andersom. God is naar beneden gekomen. Want het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Deze God, die wij in het woord ontmoeten, deze God heeft je wat te zeggen. Hij wil het evangelie aan je kwijt. Juist wanneer je jezelf op het laagst aantreft. Verstrikt in zonde. Gevangen in schuld. In een diep dal van ongerechtigheid. Misschien hoor je stemmen die zeggen dat er voor jou in dat diepe dal geen redding meer mogelijk is. Dat je er nu eenmaal aan vast zit. Dat het verloren is. De Bijbel vertelt je over die God. Die je in dat dal komt opzoeken. Om je bij het kruis te brengen. Om je te gaan vergeven. In dat dal van de zonde. Klamp je vast aan Jezus. En leef. Deze God heeft u wat te zeggen. Wil het evangelie aan u kwijt. Juist wanneer u vastzit In de diepte van uw geest. In de donkerte van uw ziel. In angst. In somberheid. In een eindeloze leegheid. Deze God heeft u wat te zeggen, wil het evangelie aan u kwijt wanneer u het verdriet van sterven doormaakt. Wanneer u weet dat u zelf door het dal vol schaduw van de dood moet gaan. De Bijbel vertelt u over die God die u in dat dal komt opzoeken. Om te troosten. Om in het donker te schijnen met zijn licht. Want hij kent dat dal van de dood. Zijn zoon Jezus is daar doorheen gegaan. Ook door die diepste verlatenheid en angst. Ik denk terug aan onze aanvangstekst uit Psalm 139. Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Waar is God? Ten diepste ontmoeten wij hem ten volle aan het kruis. Daar was God, in Christus, de wereld met zichzelf aan het verzoenen. Dus wilt u antwoorden op uw vragen over God? Wilt u God ontmoeten? Naar het kruis. Geloof daar, aan het kruis. Daar leren wij hem kennen. Leren wij hem kennen als de Heere. Die God die erbij is. De God die erin is gekomen, in de laagte. En daar, aan het kruis, daar zien wij zijn heerlijkheid. De heerlijkheid van de gekruisigde buiten de poort. Jezus. En daar wordt de heerlijkheid van zijn liefde in ons uitgestort. En geen hoogte of diepte, geen berg en geen dal, nee, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Amen. Laten wij onze harten bij elkaar brengen in gebed. Heere, hoog verheven en groot zijt gij. En door uw genade, door de macht van uw liefde, ook zo bijzonder dichtbij in dit aardse bestaan. En dat komt nu helemaal bij u vandaan, omdat u uw naam waarmaakt, omdat u uw beloften vervult en omdat het uw wil is dat wij hier op aarde u kennen zoals u bent, u liefhebben om wie u bent, u aanbidden, prijzen en groot maken. Zo hebt u deze avond uw woord aan ons gegeven. We hebben gezien uw daden in de geschiedenis van Israël. We hebben gezien uw komst naar deze aarde in Jezus Christus, uw Zoon. En in dat alles laat u zien, Heere, uw macht, uw trouw, uw heilige liefde, uw genade. Heere, wij danken u voor dit alles. En wij bidden u, bewaar ons bij uw woord. Laat het woord dat wij van u ontvangen hebben, vrucht dragen in ons leven. Geef dat het ons ertoe zal brengen om steeds weer alles van u te verwachten. Om steeds weer te beseffen, u bent niet ver, u bent nabij. We mogen u aanroepen in welk dal wij ook zitten. Zo danken wij u, Vader, voor uw woord. Zo danken wij u dat u deze dienst aan ons hebt gegeven. En juist omdat wij in uw woord hebben gehoord hoe intens betrokken u bent op mensen, op deze wereld, doen wij deze avond ook voorbeden. En bidden wij u om uw ontferming over deze wereld. Om vrede. Om gerechtigheid. Om genezing. Heere, wij dragen de nood van deze wereld aan u op. Wij bidden u voor de vele, vele zieken die er zijn. Wij bidden u dat u en geeft wat nodig is. Wij bidden u voor alle die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. U er veel van hen gevraagd wordt in deze tijd. De mogelijkheden maar beperkt zijn. De druk groot. Heere, geef krachten om het werk te doen. Geef uitkomst uit de nood van deze tijd. Geef dat we dat alles ook in eerbiedige verwachting van u zullen doorleven. Wij bidden u ook voor zieken in landen op plaatsen waar de medische zorg niet zo goed is, waar het aan middelen ontbreekt. Zegen ook het werk van hulpverlening dat daar plaatsvindt. En in de kring van de gemeente bidden wij u deze avond opnieuw voor broeder Evert de Vries. Heer, u weet in welke zorgelijke toestand hij is. Hoe er ook vandaag veel gebeurd is. Wij bidden u dat u dicht bij hem bent. Dat u hem uw zegen geeft. Dat u ook de handen zegent van hen die voor hem zorgen. Dat u zijn naaste familie nabij bent in deze moeilijke situatie. Met uw troost, met uw kracht. Heren, wij bevelen hem aan in uw genade. in uw macht. Ontferm u over broeder Evert de Vries. Heere, wij bidden u voor allen die u over ons hebt gesteld om te regeren. Onze koning en koningin, geef dat zij het ambt met geloof zullen vervullen. Onze overheden, plaatselijk en in Den Haag, geef Heere dat wijsheid bij u gezocht zal worden. Geef dat er gewerkt zal worden aan vertrouwen, aan eerlijkheid, aan barmhartigheid. Wat komt er veel op de overheid af? Wat zijn de zorgen groot? Geef Heere in heel ons volk bekering tot u. Eerbied voor uw geboden. Betrokkenheid op elkaar. Wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk onder Israël, bewaar uw volk en onder al de volkeren. Zegen het werk van de zending en de evangelisatie. Geef dat vrucht mag dragen. Dat uw woord steeds weer mag uitgaan op zoveel plaatsen. Dat nieuwe mensen bereikt en gevonden mogen worden. Ingewonnen worden voor het evangelie van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere. Wees ook in het bijzonder nabij in de moeiten die er zijn. Rondom zendingswerk, tegenslagen, moedeloosheid, tegenwerking. Bescherm, bewaar, bouw op en rust toe. Opdat uw naam meer en meer gekend en geëerd zou worden. En op deze avond noemen wij daarom ook de namen van degene op wie wij betrokken zijn, Adriaan Stan in Roemenië, dominee Demeter zijn zoons en hun vrouw in Roemenië, de evangelist in Oltenia, Helene van den Berg in Libanon, Kobi en Thomas Roest en hun gezin in Thailand, Marieke in Afrika. Zegen hen, Heere God. Bewaar hen, in ieder op hun eigen plaats. Geef dat het woord daar zijn krachtige werking mag doen. En wij bidden u ook voor ouders en familieleden die om hen heen staan. Geef ook, Heere, dat we in onze eigen omgeving ons geroepen zullen weten het evangelie door te geven om juist ook in deze tijd van Advent licht te verspreiden. Zegen daarom de open kerk, de ontmoetingen daarbij. Zegen deze gemeente en haar ambtsdragers. Geef trouw en volharding in alle dingen. Zegen in ieder van ons in deze nieuw begonnen week. Bewaar ons op de wegen die wij gaan. Bewaar ons in gezondheid en ziekte. Bewaar ons bij uw woord. En bewaar ons voor uw heerlijke koninkrijk. Dit alles bidden wij u. Uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijne naam en grote deugden eren en gij mijn ziel, loof gij hem bovenal. Psalm 103. Vers 11 is ons slotlied. dan nu uw harten omhoog tot God. Ontvang zijn zegen en ga daarom in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.